Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, het Jaap Hartenfonds, NBD Biblion, De Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de grote vriendelijke podcast met Jaap Frieso en Bas Maliepaard.
We staan in het Literatuurmuseum Schuine-Kinderboekenmuseum, Jaap.
In Den Haag.
In Den Haag.
Ja, het is nog in Den Haag.
Ja. Nog wel. Ja. Over een paar jaar in Utrecht.
Zeker.
Maar daar gaan we vandaag luisteren naar de 24e editie van de Annie M. G. Schmid-lezing. Sinds 2000 is die elk jaar gehouden, op één jaar na...
Ja,
coronatijd.
Ja.
En dat is een samenwerking tussen het Literatuurmuseum, Kinderboekmuseum en IBI Nederland, Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds. Hele mooie samenwerking. En daar zijn wij ook bij aangeschoven, zou je kunnen zeggen. Want wij
mochten meedoen.
Nemen hem voor de vierde keer op dit jaar.
Ja.
En wie gaat de lezing houden? Dat is iemand met min of meer dezelfde initialen als Annie Schmid.
Ja, dat heb jij bedacht, hè? Dat vind je leuk, ja. Dat is Astrid M.G. C. Astrid C. Gaat de lezing geven. Zij is historica. En we kennen haar misschien vooral als presentatrice van het programma Andere Tijden. Zij werkte heel lang voor Yad Vashem, de Anne Frank Stichting en het Holocaust Museum. En in 2020 debuteerde ze als kinderboekenschrijfster. En ze heeft 3 boeken geschreven. Dus eigenlijk is ze er vroeg bij, zeg maar, voor de Annie M.G. Schmid lezing. Zij debuteerde met het boek De Brieven van Mia. Dat verscheen bij Roos Stories. Later verscheen het boek Duikere Torens en het Verdwenend Vuurtorenlicht. En ze viel vooral op met de young adult roman Noem Geen Namen.
Ja.
En we kunnen al vertellen dat er in het najaar weer een nieuw boek voor haar verschijnt, een 10-plus boek. De glazenwasser van het Rijksmuseum met illustraties van Marieke Nelissen.
Ja, en die laatste 2 boeken Noem Geen Namen en dat nieuwe boek...
Die zijn verschenen bij Luitingseid.
Bij Luitingseid.
Om het helemaal compleet te maken, Bas.
Precies, heel goed, daar zijn wij goed in.
Ja.
We gaan zo luisteren, de zaal is nu nog leeg. We gaan zo luisteren naar die lezing die heet Peperneut... Ik wil nimmer worden groot.
Ja.
Dat vertelden ze al in de update van, wat was het, maart of april. Toen hadden we haar even te gast. En dat is een uitspraak van Pippi Langkous. Wie haar geestelijk moeder dan ook weer Astrid heet.
He? Astrid. Wat een dwarsverband allemaal.
De lezing die gaat over het verlangen naar en het vrezen voor verandering. Ik ben heel erg benieuwd en dat betrekt ze dan natuurlijk op de jeugdliteratuur.
Ja.
We gaan luisteren naar Astrid C.
Tuut, tuut, lispeltuut. Daar in de zelfbedieningszaak, daar woont een muis. Ik zie hem vaak. Ik neem zo'n wagentje en ik rij. De muis rijdt altijd mee met mij. Muis in de supermarkt, muis in de supermarkt. Stroei, voei, kare, kare, kios, notte, kilas, stadiol, voei. En mijn favoriet... Prtalilou. De kreet van de krullenvaar uit de pluk van de petflat. Want soms moet je dat gewoon even zeggen. Prtalilou. Een kleine greep uit de gabbelton van geniale uitspraken... die bij mij opkomen als ik aan Annie M.G. Schmid denk. Het was aanlokkelijk om het gehele komende uur uit Ja, zuster, nee, zuster... te citeren, of uit mijn favoriete Annie M.G. Schmid boeken. Maar dat was volgens mij niet helemaal de bedoeling. Hoi, ik ben Astrid C. En ik ben heel erg trots dat ik de Annie M.G. Schmid lezing mag geven. Er was eens een supersterk meisje. Ze was het sterkste meisje van de wereld. Het meisje woonde alleen in een villa... En ze had 2 vriendjes, Tommy en Annika. Ze heet Pippi Langkous en ze is de hoofdpersoon uit het gelijknamige boek van Astrid Lindgren. Aan het einde van dit boek, na het dingen zoeken, het reizen naar Takatuka-land, het niet naar school gaan, het met dieven vechten, uitvogelen wat spunk is, limonade vinden in holle bomen, vindt er een veelzeggend gesprek plaats tussen Pippi, Tommy en Annika. Bah, dat je groot moet worden, zei Annika. Wie heeft gezegd dat dat moet? Vroeg Pippi. Als ik me goed herinner, moet ik ergens nog een paar pillen hebben liggen. Op dat moment tovert Pippi 3 magische pilletjes tevoorschijn. Ze lijken dan misschien wel een beetje op erwtjes, maar het zijn peperneutpillen. Als je die pepernootpillen in de duisternis van de nacht opeet, moet je het volgende zeggen. Lief klein pilletje pepernoot, ik wil nimmer worden geut. Aan dit citaat heb ik de titel en het onderwerp van mijn lezing ontleend. Ik wil het gaan hebben over dat grote, beangstigende fenomeen achter dat nimmer geut willen worden. Verandering. Ik kwam er namelijk achter dat veel van de thema's waarmee ik mij verbonden voel, verstrengeld zijn met verandering. Thema's zoals geschiedenis, kindertijd en in het verlengde daarvan kinderboeken. En het heeft natuurlijk ook er alles mee te maken dat ik zowel kinderboekenschrijver ben als historicus. We gaan het hebben over negerkoningen en indianen. Over geschiedenis. Over de hond Nana uit Peter Pan. Over de Russische schrijver Leo Tolstoj. Maar ook over diversiteit, fantasie, elfjes, trollen en narcisme. Over de dood. Ja, dat kan allemaal in de lezing over verandering. Je zult wel zien. Alles verandert voortdurend. Zo is mijn tuin geen enkele dag hetzelfde. Dat realiseer ik me weer als er een nieuwe bloem is uitgekomen of wanneer de mol een hoopje aarde heeft achtergelaten op een nieuwe plek, na een nachtje ondergronds gangen graven. Mijn kinderen veranderen, soms binnen een dag. Nieuwe letters en woorden vormen zich in hun hoofdje. Ze worden wakker met een ander, ouder gezicht. Soms zie ik de verandering in hun ogen. Mijn lichaam verandert. Ik heb donkere lijntjes naast mijn mond die er eerst niet waren. Nieuwe sproetjes op mijn rug of boven mijn lip. Ook de mensen om mij heen veranderen. De wereld verandert. Hoe ik de wereld beschouw verandert. Verandering is kortom net zo onontbeerlijk en onvermijdelijk als het inademen van lucht, als eten, poepen en plassen. Maar waar ademen, eten, poepen en plassen me wel eenvoudig afgaan, vind ik de omgang met verandering een stuk ingewikkelder. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het een worsteling is voor mij. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar toen ik 20 was, kon je op Facebook aangeven dat je met iemand een ingewikkelde relatie had. Nou, dat heb ik met verandering. Een ingewikkelde relatie. Zo is verandering een vaststaand gegeven in het leven. Dat weet een historicus als geen ander. Ik speurde even door mijn boekenkast bij het schrijven van deze woorden. Een greep uit de titels en thema's zijn deze. Geschiedenis van de literatuur tussen 1300 en 1400. 100 books that changed the world. Een kleine geschiedenis van de wereld. Lost plantations of the South. A history of the 11 rival cultures of North America. The Bible as a history. Deze boeken beschrijven tijden die voorbij zijn. Andere werelden die anders roken, anders klonken, er anders uitzagen. In deze tijden golden andere sociale waarden en andere manieren van omgang. Maar ook binnen deze andere tijden waren er grootschalige veranderingen. De middeleeuwen zagen er in de 9e eeuw compleet anders uit dan in de 12e eeuw. De vroege 12e eeuw is weer een andere wereld dan de late 12e eeuw. Er is een voor en een na de Eerste Wereldoorlog. En een voor en na de aanslag op de Twin Towers. Geschiedenis is een studie naar verandering, zou je bijna kunnen zeggen. En ook de manier waarop wij naar geschiedenis kijken verandert. Iemand uit het verleden kunnen we in de ene periode een grensverleggende veranderaar vinden. En in de andere periode een verwoestende onderdrukker. Wat we belangrijk vinden, wat we goed of slecht vinden, wat we loven of wat we minachten, wie we als overwinnaars zien, wie we als verliezers zien, dit alles verandert. En in verandering zit iets inherent paradoxaals. Het kan innovatie zijn, vernieuwing, vooruitgang. Het kan ook achteruitgang zijn, verslechtering, aftakeling. En over paradoxen gesproken, hoewel verandering een vaststaand gegeven is, is de natuur van de mens verrassend onveranderlijk, vind ik. Want ook al veranderen onze normen en waarden, de context waarin we leven, onze sociale en culturele omgangsvormen, onze emoties, reacties en gedragingen zijn juist universeel en van alle tijden. Ouders in het Tudor-tijdperk in Engeland hielden van hun kinderen, Net zoals ouders dat nu doen. Kinderen speelden in de oudheid. Dat deden ze ook in de jaren 30 van de vorige eeuw. In alle jaren en over de hele wereld worden mensen verliefd. Angst is altijd een belangrijke motivator en katalysator. Dat was zo in middeleeuws Frankrijk, waar pogroms op Joden volgden na grootschalige oorlogen en het uitbreken van ziektes. En dat is nu zo, als we de grenzen sluiten voor vluchtelingen. Economische malaise, ontwrichting, een gevoel van onveiligheid en verlies van controle vormen een voedingsbodem voor populisme. Dat was zo voor de Tweede Wereldoorlog en dat is nu zo. Dat is mens eigen. En op het moment dat we het hebben over kinderen die spelen, over verliefd worden of ouderliefde, is het mooi. Maar het is denk ik ook een van de redenen waarom we steeds maar weer gedoemd zijn dezelfde fouten te maken. En deze paradox tussen de menselijke natuur aan de ene kant en de veranderlijke menselijke omstandigheden aan de andere kant is wat geschiedenis voor mij zo fascinerend maakt. En een van die hardnekkige eigenschappen van de mens is ook dat, hoewel verandering onvermijdelijk is, we ons ertegen proberen te verzetten. Noem het nostalgie of het vastklampen aan tradities, het vasthouden aan onze schoonheid en jeugdigheid. Van microneedling en skinboosters tot demonstreren voor het behoud van Zwarte Piet. Het heeft allemaal te maken met een afkeer van en een angst voor verandering. Je kunt je er dus met hand en tand tegen verzetten. Maar je kunt het ook omarmen. De een na de andere paradox, als je het hebt over verandering. En deze tegenstrijdigheid is ook mij niet vreemd. Geschiedenis is een studie naar verandering. Dat is wat ik er interessant aan vind. Maar in het vakgebied van de historie zit soms ook juist verstilling. Wanneer je verandering onderzoekt die zich al heeft voltrokken. En dat is ook wat mij aantrekt in geschiedenis. Het onderwerp waar ik me bijna 15 jaar mee bezig heb gehouden is de Holocaust. Het dieptepunt in de geschiedenis zou je wel kunnen stellen. Ik kwam verhalen tegen die je eigenlijk helemaal niet in je hoofd zou moeten hebben. Die gaan over gruwelijkheden die geen enkel mens zou moeten doormaken. En elke dag weer onderzocht ik die gruwelijkheden. En ik kreeg vaak de vraag hoe ik het kon volhouden. Het is mijn werk, ik ben het gewend. Ik voelde noodzaak om me ermee bezig te houden en ik vind het interessant. Maar als mijn vriend 's avonds het nieuws aanzet, word ik boos, verdrietig. Kan ik die nacht niet slapen, omdat ik me het wel en wee van de wereld veel te erg aantrek. Hoe kan dat? De reden is simpel. De Holocaust, hoe erg ook, is geweest. Natuurlijk kun je daar meteen tegen inbrengen dat de Holocaust doorwerkt naar het nu. Geschiedenis werkt namelijk altijd door naar het nu. Maar de periode tussen de opkomst van Hitler en het einde van de Tweede Wereldoorlog, waarbinnen de vervolging en massamoord op Joden zich afspeelden, is voorbij. Ik kan het bestuderen, onderzoeken. Ik kan bedenken welke lessen we eruit kunnen trekken, voor nu en voor de toekomst. Als ik me op deze manier met de ellende van vandaag de dag zou bezighouden, zou ik eraan onderdoor gaan. En dat komt doordat wij op dit moment onderdeel zijn van de verandering die nu gaande is. En het niet weten waar die verandering naartoe leidt, dat vind ik zo beangstigend. Ik kom hier nog op terug. Nu eerst meer over die verstilling. Die verstilling van geschiedenis, dat onderzoeken van datgene wat voorbij is, is voor mij verbonden met kinderboeken en jeugdigheid in het algemeen. En ik ga uitleggen waarom. Fantasie, boeken, geschiedenis. Dat zijn de woorden waar ik aan denk als ik denk aan mijn jeugd. Elke zomervakantie bracht ik door bij ons huisje in Finland. Net zoals mijn moeder en grootmoeder voor mij. Dat stukje bos, de rotsen, het zand waren de oase van mijn jeugd. Deze wereld van berkenbomen en dennenbossen, kraakhelder water, bemoste rotsen, sauna's, bosbessen, gevlochten, manden en heiden zit in mijn DNA. Ik wilde altijd alles weten over de geschiedenis daar. Waarom hadden de Finnen zo'n wantrouwen naar de Russen? Waarom was mijn grootmoeder naar Zweden gevlucht? Hoe kwamen die loopgraven in de bossen? Waarom waren er bommen op het oude zomerhuisje gegooid? Misschien begon mijn fascinatie voor geschiedenis wel met mijn eigen geschiedenis. En geschiedenis vormde de rode draad in mijn spel en in mijn fantasie. Zo bracht ik als kind uren door op de rotsen, waar ik zachtjes zoemend verhalen bedacht en die in mijn hoofd afspeelden. De keer erna kon ik het verhaal precies oppakken waar ik was gebleven, alsof ik een boekenlegger in de bladzijdes van mijn hoofd had geplaatst. Een voorbeeld. Ik woonde met mijn grootmoeder in een hutje in een besneeuwd bos. Op een dag werd zij geschaakt door gevaarlijke schurken, omdat ze eigenlijk een stoere partizaan was. Aan mij de taak om dik ingepakt in rendierenbont mijn grootmoeder te rennen. Een kweste door onbegaanbare bossen, ontmoetingen met woeste wolven, heksen en andere magische wezens, die mij of beproefden of bemoedigden. En daar stopte het niet. Ik had een Barbiepop van Eliza uit My Fair Lady. Eliza droeg een jurkje met een schort en een groen fluwelen jasje. Ze had een klein bloemenmandje aan haar arm, gevuld met bloempjes van textiel. Ik had ook een bruine Barbiepop. Met houtskool beroette ik haar wangen een beetje. Ik knipte een paar kleine gaatjes in een ouderwetse jurk, brandde de onderkant een beetje weg en maakte ook de jurk vies met houtskool. Zo werd deze Barbiepop een tot slaaf gemaakte, die ontsnapte aan het leed op een plantage en in de natuur allerlei avonturen beleefde. Dit is echt waar. Ik schrok ook zelf toen ik dat voor het eerst allemaal ging bedenken weer. Dan de boeken. Die namen mij mee naar onbekende werelden. De omzwervingen van de Wees Rémy in het 19e eeuwse Frankrijk. Het vrede maar intrigerende zuiden van de Verenigde Staten in de hut van Oom Tom. Legde ik ook weer de link tussen die Barbiepop en de hut van Oom Tom. Ik reisde met Mikhail Strogoff, de koerier van de tsaar, door het barre Siberië. Ik ploeterde door de besneeuwde Rocky Mountains met de 7 kinderen uit de kinderkaravaan. Ik joeg op fazanten met Daantje uit Daantje de wereldkampioen. Ik zwierf door een mysterieus, duister kasteel op zoek naar geheime kamers en geheime tuinen. Maar mijn icoon was toch wel Astrid Lindgren. Misschien omdat ze mijn naamgenoot is. Misschien omdat ze uit Zuid-Zweden komt, net als mijn grootvader. Misschien omdat ze gewoon geniale verhalen schrijft. Haar boeken gaan over eigenzinnige, krachtige kinderen. Maar ze vertegenwoordigen ook een manier van leven die niet meer bestaat. Emiel van de Hazelhoeven verdient centjes door het hek van het weiland te openen voor langsrijdende paard en wagens. Hij zwemt 's nachts in een bosmeertje met knecht Alfred in het oranje schijnsel van de julimaan. Pippi, Tommy en Annika overnachten op een onbewoond eiland waar ze fantaseren over hoe ze later piraat worden, terwijl ze flesjes limonade drinken en pannenkoeken eten. De kinderen van bolderburen verzinnen geheime talen terwijl ze op het aardappelveld onkruid verwijderen. En kerstmis. Oh, kerstmis. Al die fantastische, magische kerstvertellingen met kaarsen die flikkeren in de kerstboom en sleetochten op kerstochtend door versteelde witte landschappen banend in het maanlicht. Nou, ik kan je vertellen dat ik als kind geen geld heb verdiend met het openhouden van hekken. Ik heb als 15-jarige een keer met een vriendin in een veel te kort rokje langs de autoweg peren verkocht, maar dat is het dan ook wel. Ik ben nog nooit op kerstochtend met een slee naar de kerk gegaan. Ik ren met kerstmis in een dunne jas, want het is altijd warm, naar de auto, omdat het altijd regent. De boeken van Astrid Lindgren geven mij een inkijkje in een manier van leven die ik nooit echt zou kunnen ervaren, maar die me wel aanspreekt. Ook omdat die verhalen voor mij herkenbaar zijn. Wij eten met kerst ook tjutbullar, Zweedse gehaktballetjes, en haring en zalm, of haring en ham en zalm. We bakken ook pepparkakor. We zingen Zweedse kerstliedjes bij de piano en Zweedse drankliedjes aan tafel. We pakken onze cadeaus in met rode lak en linten. Het weer is misschien druilerig, maar de sfeer uit de kerstvertellingen van Astrid Lindgren is bij ons altijd aanwezig. En vooral tijdens die zomers in Finland voelde het even alsof ik een personage in een Astrid Lindgren boek was. Ik zocht in de bossen naar elfjes en trollen, ontdekte geheime meertjes, zwom als een zeemeermin door het water en huilde naar de maan als een wolf. Je zou kunnen zeggen dat ik al van jongs af aan een hang naar nostalgie had. Sowieso is het koppig vasthouden aan tradities en gewoontes tekenend voor de Zweeds-Finse cultuur, denk ik. Maar het was meer dan dat. Neem nou bijvoorbeeld Het Kleine Huis van Laura Ingalls Wilder. Een autobiografische boekenserie over haar jeugd in een pioniersfamilie die steeds verder naar het westen trekt. 8 boeken die ik allemaal heb verslonden. Ik kan me goed herinneren dat mijn moeder het eerste boek voorlas. Ik moet toen 1 jaar of 6 zijn geweest. En het boek begint met de volgende woorden. Er woonde lang geleden een meisje in de grote bossen van Wisconsin in Noord-Amerika, in een klein grijs huis van boomstammen. Al liep iemand een dag of een week of een hele maand, er waren alleen maar bossen. Er waren geen huizen. Er waren geen wegen. Er waren geen mensen. Er waren alleen bomen en de wilde dieren die erin huisden. Dit boek had een hele grote impact op mij. Laura schreef over haar jonge jaren in een klein huisje in het bos waar ze de wolven 's nachts kon horen huilen. Ze beschrijft in detail hoe het varken wordt geslacht en hoe ze vervolgens de blaas van het varken opblaast en ermee speelt als een bal. Haar pa vecht met puma's. Ze koken ahornsiroop. In de holle boomstam van een dode boom roken ze hammen en worsten. Ingalls Wilders besteedt 2 volle pagina's aan hoe pa houten plankjes bewerkt en sterren, raampjes, maansikkels, blaadjes en bloemen en vogels snijdt. Hij maakt een houten étagère voor ma als kerstcadeau. Ik weet nog steeds niet wat een étagère is. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want ik heb er mijn eigen beeld bij. Van dat urenlange werk dat in dat langzame, minutieuze bewerken van die plankjes ging zitten. Van Laura die rustig toe zit te kijken en de herinnering aan dat moment in haar geheugen prent. Dus als je al mijn lievelingsboeken op een rij zet, hebben ze iets gemeen. Het pittoreske Zweedse plattelandsleven van de vorige eeuw. Avonturen in het grenzeloze westen van de Verenigde Staten. Russische steden met kleurrijke koepeldaken, trojka's en Tartaarse kostuums. De verhalen die ik las, die ik zelf speelde en die mijn verbeelding prikkelden, speelden zich allemaal af in het verleden. Ze stonden voor een tijd en wereld die er niet meer was en die ook nooit meer terug zou komen. Ik zou deze manieren van leven dus ook nooit echt ervaren. Het is voorbij. Wat is het toch jammer dat dingen voorbij gaan. Daar kon ik me als kind al zo over opwinden. En nog steeds. Ik kan me ontiegelijk verheugen op een feestje of een vakantie. En op de dag van vertrek of de ochtend van een feestje kan ik al een steek van verdriet voelen dat het straks voorbij is. Als kind huilde ik tranen met tuiten wanneer we wegreden uit Finland. Weer een zomer voorbij die nooit meer terug zou komen. Mijn moeder zei dan steenvast, volgend jaar ben je weer terug. Dat is een schrale troost. Een jaar was een eeuwigheid. En iemand die dit gevoel als geen ander heeft moeten begrijpen is Astrid Lindgren. Zo zijn de karakters in haar boeken vaak verdrietig als iets voorbij is. Lisa van Bolderburen vindt het heel erg als kerst weer voorbij is. Want dan moet ze een heel jaar wachten. Waarom mag het niet elke dag kerst zijn? Vraagt ze zich af. En het komt vaker voor in Lindgrens boeken. Een terloopse opmerking dat het jammer is dat dingen voorbij gaan. Verjaardagsfeestjes. En het liefst willen alle personages in haar boeken eindeloos doorspelen in zomers die eeuwig duren. Willen ze voor altijd avonturen beleven. Voor altijd met vriendjes zijn. Elke dag kerstmis vieren. Nooit, nooit, nooit groot worden. Want wat is er erger, gruwelijker en walgelijker dan groot worden? We zullen morgen reuze pret hebben. We zullen altijd pret hebben. Maar toen vloog er een donkere schaduw over Tommy's gezichtje. Ik wil nooit groot worden, zei hij. Nee, dat is ook niet iets om naar te verlangen, zei Pippi. Grote mensen hebben nooit iets leuks. Ze hebben alleen maar een heleboel vervelend werk en gekke kleren en likdoorns en inkomensbelasting. Ze kunnen nooit spelen. Als kind had ik ook pepernootpilletjes. Ze waren groen en klein en leken op gedroogde ertjes. Precies zoals bij Pippi. Pepernoot, pepernoot, ik wil nimmer worden groot, zei ik dan. Ik slikte ze door en ervaarde hetzelfde wonderlijke gevoel dat Astrid Lindgren zo mooi beschrijft. Een geheimzinnig gevoel dat alleen kinderen kunnen hebben. Waarbij je droomt, wenst of fantaseert dat iets zo is en je daar zo in gaat geloven dat het ook echt wordt. Ik voelde en ik wist dat ik nooit groot zou worden. Ik zou voor altijd kind zijn, voor altijd dat wonderlijke gevoel hebben. Dat gevoel dat je in bed ligt en zeker weet dat de muizenkoning om het hoekje van je slaapkamerdeur naar binnen kijkt. En je hem ook echt ziet staan. Dat wonderlijke gevoel wanneer je zwemt in het maanlicht. Of dat je onder een boomstronk kijkt en kabouters ziet zitten. Dat je 100% zeker weet dat de kerstman de cadeaus onder de boom heeft gelegd. En dat je Piet over het dak ziet rennen. Maar helaas. J.M. Barrie begint zijn boek Peter Pan niets voor niets met de volgende woorden. All children, except one, grow up. They soon know that they will grow up, and the way Wendy knew was this. One day, when she was 2 years old and playing in a garden, and she plucked another flower and ran with it to her mother, Mrs. Darling cried, "Oh, why can't you remain like this forever?" You always know after you are two. Two is the beginning of the end. Ik ben me als kind en later ook als puber altijd bewust geweest van eigenschappen die uniek zijn voor die eerste levensfase. Zo wist ik als klein kind al dat mijn fantasie mijn grootste goed was. Dat ik het moest koesteren, voeden en er vooral niet mee moest ophouden. Op 15-jarige leeftijd beloofden mijn beste vriendin en ik elkaar dat we voor altijd moesten blijven zoals we op dat moment waren. We kregen om de banaalste dingen hysterische lachstuipen. We vielen flauw als we stiekem aan de jas van een jongen roken. Alles wat we deden was bijzonder en spannend. Ik heb mezelf altijd beloofd te proberen te blijven zoals ik was als kind en als tiener. En mijn verbeelding en fantasie te blijven voeden. Die kinderlijke intensiteit mocht ik nooit kwijtraken. Maar ook ik ontkwam er niet aan. Ook ik groeide op. En misschien heb ik daarom wel zo'n fascinatie voor Peter Pan en Pippi Langkous. Zij belichamen voor mij de eeuwige jeugd. Vluchten naar een wereld zonder school, zonder zorgen, zonder volwassenen. Of juist met domme volwassenen die je altijd slim af bent. Een wereld waar de avonturen voor het oprapen liggen. En niemand je vertelt dat je naar bed moet. Toen ik jong was, fantaseerde ik dat Peter Pan ook in mijn raam zou verschijnen. Dat heb ik eigenlijk nog steeds. Er lijkt me niets heerlijkers dan dat ik ook achter hem aan naar Neverland mag vliegen. Waar we vechten met piraten en altijd winnen. Er is echter één groot verschil tussen mijn fantasie aan Peter Pan als kind en als volwassene nu. Nu voel ik er ook verdriet bij. En ik kan het niet anders uitleggen dan zo. Misschien zijn jullie wel bekend met de Disney-adaptatie van Peter Pan uit 1953. Dit was vroeger een van mijn lievelingsfilms. En in mijn fantasie was ik altijd Wendy. Wendy. Nu is het de favoriete film van mijn zoontjes. Ze kijken er nog steeds regelmatig naar. Maar als ik nu kijk, dan identificeer ik me niet meer met Wendy. Misschien weten jullie nog wel dat het kindermeisje in het verhaal een hond is. Nana. Op het moment dat Wendy en haar broertjes leuke dingen denken, elfenstof gesprinkeld krijgen en het raam uitvliegen, zet een koor zo'n typisch zoetsappig jaren 50 liedje in. When there's a smile in your heart, there's no better time to start. Think of all the joy you'll find when you leave the world behind. And bid your cares goodbye, you can fly, you can fly, you can fly. Ondertussen zit Nana de hond in de tuin vastgebonden aan een lijn. Ze ziet de kinderen het raam uitvliegen en begint gealarmeerd te blaffen. Een van de kinderen hoort het geblaf en kijkt al vliegend naar beneden. Nana wappert zo heel verwoed met haar oren. In een wanhopige poging om ook te vliegen. Ze wil mee. Het jongetje grijpt elfje Tinkerbell en strooit elfenstof op Nana's achterwerk. Kom mee, Nana, roept hij en hij vliegt achter de anderen aan. Nana stijgt op door de elfenstof. Maar ze zit nog vast aan de lijn. De kinderen vliegen weg en Nana zwaait ze al zwevend uit. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik elke keer opnieuw bij deze scène een beetje moet huilen. Want Nana de hond, dat ben ik. De elfenstof is op mijn billen gesprenkeld. Ik zweef door de lucht, maar de lijn houdt me tegen. En ik zal Peter Pan nooit naar Neverland kunnen volgen. Vroeger kon ik met het grootste gemak verdwijnen in mijn eigen fantasie. Dat kost me nu aanzienlijk meer moeite. En daarom houd ik zo van kinderboeken en kinderen. Ze geven me de kans om me vast te klampen aan het kind in mij. En dat kind niet kwijt te raken. En ik hoop dat als ik 80 ben, ik nog steeds moet giechelen om iemand die een scheet laat. Ik wil treinen bouwen. Ik wil zo'n hevige lachstuip hebben dat ik iedereen ongemakkelijk maak. Ik wil boeren laten, gillen, dansen, gekke bekken trekken. Ik wil met poppen spelen en verhalen verzinnen. Vooral heel veel verhalen verzinnen en verdwijnen in de oneindige wereld van mijn verbeelding. Als schrijver creëer je je eigen fantasiewereld. Je kunt erin verdwijnen en je laat verrassen door de personages. Het is een manier om nog steeds zoemend rondjes te kunnen lopen en verhalen te kunnen verzinnen. Een narcistisch trekje, noemde een psycholoog het een keer. Ik? Een narcist? Wat? Nee, je moet niet schrikken, zei de psycholoog. Het was niet dat ik een soort machtswellustige egoïst was met een gebrek aan empathie die verliefd is op haar eigen spiegelbeeld. Nee, dat ontsnappen aan de werkelijkheid, er niet mee willen en kunnen omgaan en dus in je eigen verbeelding een andere wereld creëren. Dat zou een psycholoog in het hokje narcisme kunnen plaatsen. Goed, misschien had ze ook wel een punt. Zo deed ik toen ik jong was altijd alsof ik in mijn eigen film speelde. En die neiging heb ik nog steeds. Dan loop ik rond met muziek van Billie Holiday in mijn oren en zie ik mezelf zo op het grote scherm lopen. Misschien een drama of een romantische comedy. Of een bloedspannende fantasy epos waarbij ik een Amazone ben met een afgesneden borst en pijl en boog. Maar ik dwaal een beetje af. Misschien ontloop je de werkelijkheid omdat die je angst inboezemt, zei de psycholoog. Bij mij gingen meteen alle alarmbellen af. Als ik moest leren beter om te gaan met de werkelijkheid, zou ik dan niet mijn verbeeldingskracht kwijtraken? De bron waar ik uit put om mijn verhalen te verzinnen? Zou die zoemende, rondjeslopende Astrid van Zes dan verdwijnen? En hoe verenig je trouwens die zaken met elkaar? De kracht van fantasie en angst voor realiteit. Want angst, dat is het wel. Angst voor de toekomst. Angst voor het onzekere en onbekende, zoals ik al eerder noemde. En dat uitzicht in een hang naar nostalgie en het driftig vastklampen aan tradities. Of het nou kersttradities zijn, of het voorlezen van bepaalde kinderboeken. Om maar niet te hoeven veranderen. Om controle te krijgen over iets waar je eigenlijk helemaal geen controle over hebt. En het heeft te maken met het volgende. Moet je heel goed luisteren, want het klopt wel, maar het is een moeilijke zin. Hoewel verandering onontkoombaar is, komt er ook altijd een einde aan. Het valt eigenlijk wel mee hoe moeilijk die is. Moest er gewoon zelf heel lang over nadenken. Hoewel verandering onontkoombaar is, komt er ook altijd een einde aan. Verandering begint bij geboren worden en het eindigt bij de dood. Two is the beginning of the end. Als je er goed over gaat nadenken, gaan juist de boeken die eeuwige jeugd vieren over wat het betekent op te groeien. En in het verlengde daarvan dus ook wat het betekent om te sterven. Kijk maar eens naar Peter Pan. De jongen die niet opgroeide, bevroren in de tijd. J.M. Barrie verloor zijn oudere broer, het lievelingetje van zijn moeder toen hij 6 was. De broer stierf op zijn 13e. De jongen die niet zou opgroeien, voor altijd bevroren zou zijn in zijn 13e levensjaar. Everybody grows up except one. Peter Pan is aantrekkelijk, avontuurlijk, grappig en onbereikbaar. Maar er zit ook iets tragisch in. De rest van ons gaat uiteindelijk mee in de golven van verandering. En de last boy als enige niet. Jeugdigheid, kind zijn en verandering kunnen volgens mij niet losgezien worden van de vergankelijkheid van het leven. Het idealiseren van de jeugd kan een ontsnapping aan die vergankelijkheid betekenen, of juist een vereenzelviging ermee. Een manier om ermee om te gaan. En zie daar de ultieme paradox van verandering. Juist Astrid Lindgren was er een meester in om die paradox te omarmen. En dit viel me voor het eerst op toen ik laatst Pippi Langkous las met mijn zoontje. Het is een licht boek, grappig en vol avontuur. Maar toch kreeg ik bij de laatste pagina ineens een knoop in mijn buik en een brok in mijn keel. Annika en Tommy kijken door het raam van hun huis naar Villa Kakelmond. Pippi zit in haar eentje aan tafel. Ze staart naar het flikkerende vlammetje van een kaars. Vanuit haar veilige huis, waar haar moeder en vader waken over haar, overpeinst Annika Pippi's eenzaamheid. De ouderloze, zelfredzame Pippi, met een vader die over de 7 zeeën zwerft en een moeder die een engel is in de hemel. Dan blaast Pippi de kaars uit en is alles in duisternis gehuld. Het melancholische gevoel waarmee ik het boek sloot overviel me. Zou Astrid Lindgren dit zo bedoeld hebben? Het beste voorbeeld van een jeugdboek over de wederkerigheid tussen de eeuwige jeugd en de dood is Gebroeders Leeuwhard, ook van Astrid Lindgren. Karel in Nederlands en Jonathan sterven. Maar hun hoop en dromen over de wereld die ze in het hiernamaals vinden, een wereld vol avonturen en kampvuren, bloesems en kabbelende beekjes, ontneemt hen de angst om te sterven. Daardoor hebben ze de kracht om het goede te doen en te vechten tegen het onrecht. Ze zijn eeuwig jong omdat ze sterven. Talilou. Ik dacht, ik citeer even Annie M.G. Schmid om het weer wat lichter te maken. Peperneut, peperneut, ik wil nimmer worden gereut. Ik wil niet veranderen, maar jong blijven, onsterfelijk zijn. Maar misschien zijn die verhalen over het eeuwige kind, over een vredig vroeger waarin alles simpel was, over het ontsnappen naar een fantasiewereld, niet bedoeld om de werkelijkheid te ontlopen, maar juist om ermee om te gaan, omdat ze handvatten kunnen bieden. To die would be an awfully big adventure, zegt Peter Pan ook. De eeuwige jeugd en de dood, ze horen bij elkaar. Wendy kiest er niet voor niets voor om volwassen te worden. Ondanks alles wat Neverland en Peter Pan haar kunnen bieden. Want je moet volwassen worden. Je ontkomt er niet aan. Je moet veranderen. Misschien is die nostalgie, die verhalen over eeuwige jeugd en het vasthouden aan tradities, dus helemaal niet zo erg. Zolang het je maar helpt om grip te krijgen op de realiteit en je beseft dat verandering onvermijdelijk is. Want als je niet verandert, sta je stil. En als je stilstaat, ga je achteruit. Mee veranderen betekent ook meedoen, meedenken, meehelpen, bouwen aan een toekomst, activisme, je inzetten voor de goede zaak en daarmee verandering teweeg brengen. En is er niets veranderlijker, actiever en hoopvoller dan een kind? Ondanks de angst voor de toekomst, de hang naar vroeger, naar verstilling en tradities, groeide er bij mij van kinds af aan een enorme behoefte om op te komen tegen onrecht. Want hoewel ik als kind met mijn ouders de hele wereld overreisde, mijn oom een man trouwde en ik mensen van allerlei culturen en met allerlei achtergronden ontmoette, was er ook die andere kant waar ik mee te maken kreeg. Die van minderwaardigheid, racisme, culturele conflicten en botsingen. Groep 8. De tijd van Pim Fortuyn. Twin Towers. Het moslimfundamentalisme, het falen van de multiculturele samenleving. Op tv klinken de verschrikkelijkste uitlatingen over moslims en Marokkanen. En het enige waar ik aan denk is Salwa uit mijn klas, haar moeder en 4 broertjes. Of zij ook voor de tv zitten en al die verschrikkelijke dingen moeten horen. En ook ikzelf ontkwam er niet aan. Ik moest de tikker zijn omdat ik zwart was. Mijn ouders zouden mij geadopteerd hebben, want anders had een zwarte mama of papa me wel naar school gebracht. En ik moest vooral terug naar mijn eigen land, vieze bananenvreter die ik was. En dat alles maakte me behalve strijdlustig ook nieuwsgierig naar waar dat wij-zij-denken nou vandaan kwam. Wat was die oorsprong van die culturele kloof, dat wederzijds onbegrip? Jaren later, tijdens mijn studiegeschiedenis, schreef ik papers en scripties over religieuze spanningen, vervolgingen, conflicten en de omgang tussen verschillende religieuze en culturele groepen. Hoe ontwikkelde de omgang tussen moslims en christenen zich vanaf de vroege middeleeuwen tot de kruistochten? Hoe verhoudt de vervolgingsdiscours uit het 15e eeuwse Spaanse... Nou, ik vind het zelf wel moeilijk om te lezen, maar ik heb hier wel echt onderzoek naar gedaan. Hoe verhoudt de vervolgingsdiscours uit 15e eeuwse Spaanse bronnen zich tegenover de werkelijke omgang tussen joden en christenen in het middeleeuwse Spanje? Ik heb echt een paper over geschreven. Hoe konden moslims en christenen met elkaar werken, van elkaar leren, vrienden zijn en ondertussen de ander verwerpelijk en minderwaardig vinden? En hoe paste dit bij de massale vervolging en moordpartijen die tegelijkertijd plaatsvonden? In mijn eerste boek, De Brieven van Mia, raakt een Syrisch meisje bevriend met een oude Joodse man. Op het eerste gezicht zijn ze twee tegenpolen. In seksen, leeftijd, religie, levenservaringen. Maar trauma is universeel. En gemis ook. Evenals liefde en vriendschap. Ze vinden elkaar in gelijkende karaktereigenschappen. Tijdens hun zoektocht naar hun verleden leren ze dat sommige verschillen onbelangrijk zijn. En dat anderen juist hun band versterken. Meneer Cohen is de personificatie van het verleden. Hij is wijs en standvastig. Via hem komt de geschiedenis tot leven. Laila staat voor de veerkrachtigheid van de jeugd. Ze is onverschrokken, moedig en nieuwsgierig. In mijn tijd als educator bij de internationale afdeling van de Anne Frank Stichting leerde ik die veerkracht pas echt goed van dichtbij kennen. Kinderen en jongeren kunnen de wereld in beweging brengen, op hun grondvesten doen schudden. Hun pure, onvervalste wijsheid stroomt uit de poriën en is des te krachtiger omdat het gepaard gaat met een onbezonnenheid en geestdrift en ongekunsteldheid die de jeugd eigen is. En misschien is dit ook wel de reden dat ik als student gefascineerd raakte door een artikel uit 1986 dat ik moest vertalen tijdens mijn eerste dag op stage bij Yad Vashem, het Holocaust Museum in Jeruzalem. En hierin las ik over jongeren die onzelfzuchtig hun leven op het spel zetten om Joodse kinderen te redden. Hun woede, hun wil om het goede te doen en hun spontaniteit raakte me. Je kon dus jong zijn en het verschil maken. En daarvoor hoefde je geen onbereikbare held te zijn. Hoe waren deze jonge mensen in dit werk verzeld geraakt? Wat waren de omstandigheden waarbinnen ze deze keuzes maakten? Uit deze en nog veel meer vragen kwam mijn boek Noem Geen Namen voort. Het was een gedachte-experiment waarin ik een wereld wilde scheppen waarin jonge meisjes en jongens verzetshelden werden. Het was voor mij een manier om alle ellende in de wereld, vroeger en nu, te verwerken. Het idee dat, als het erop aankomt, ook ik het goede zou doen. Het moest een ode zijn aan de kracht van jonge wereldverbeteraars. Je ontkomt niet aan de sociale kaders waarbinnen je bent opgegroeid, waarbinnen je jezelf ontwikkelt, zou een socioloog zeggen. En dat geldt ook voor mij, als mens, als individu, maar ook als schrijver. Je schrijft over wat je kent en wat bij je past. Ook ik ben het product van de sociale kaders waarbinnen ik leef en verander. Dat kan heel verwarrend zijn voor anderen, blijkt uit de vele opmerkingen en vragen die ik naar mijn oren krijg. Ze heeft een donkere huidskleur. Ze is historicus en houdt zich bezig met de Holocaust. Ze schrijft kinderboeken. Ze houdt van Scandinavië en kerst. Ben je soms Joods dat je je bezighoudt met de Holocaust? Heb je ook wel eens onderzoek gedaan naar Senegal? Omdat je roots daar liggen? Vind je de Afrikaanse geschiedenis dan niet interessant? Wat doe jij? Wie ben jij? In welk hokje kan ik jou plaatsen? Laat me je begrijpen. Ik vraag me dan wel eens af, roept de onderwerpkeuze van witte en of mannelijke historici en schrijvers ook zoveel vraagtekens op? Wordt hen dezelfde vragen gesteld? En ontstaat ook dezelfde kortsluiting bij hun antwoorden? Zwart. Krr. Geschiedenis. Krr. Finland. Krr. Holocaust. Krr. Astrid Lindgren. Krr. Middeleeuwen. Krr. Kortsluiting. Rook uit de oren. Ik heb dan misschien wel een donkere huidskleur, maar ik ben opgegroeid in Nederland met een Nederlandse vader en een Zweeds-Finse moeder die mij de Scandinavische cultuur meegaf. Ik voel de littekens van de Russisch-Finse oorlog via mijn grootmoeder. Ik heb Senegal verlaten toen ik nog geen twee was. De eerste keer dat ik terugkwam, was ik 22. Ik was veranderd, al volwassen. Ik schreef over de Holocaust omdat het na al die jaren van onderzoek ook mijn geschiedenis is geworden. Ik kwam ongelijkheid en racisme tegen, dus schreef ik daarover. Want alles is een verhaal en verhalen zijn van iedereen. Een goede schrijver is in staat zo te schrijven dat het voelt alsof hij of zij het zelf heeft meegemaakt. Ik weet niet of ik daar al ben, maar ik wil daar wel naar streven. Op het moment lees ik veel van Lev Tolstoj, een van de beroemdste schrijvers uit de 19e eeuw, bekend van romans als Oorlog en Vrede en Anna Karenina. Veel van wat hij schrijft raakt aan de thema's die ik hier bespreek. Zo gaat Oorlog en Vrede over hoe de veelheid van menselijke handelingen de loop van de geschiedenis verandert en onvoorziene situaties creëert. Dat zie je ook terug in de prachtige, imperfecte, complexe karakters die hij heeft geschapen. Ze voelen vreugde, verdriet, schaamte, berouw. Ze maken fouten. Ze zijn helden op het ene moment en zwak op het andere. En ze veranderen door het hele boek heen, waardoor je extra veel van ze gaat houden. Een goede schrijver is in staat zo te schrijven dat het voelt alsof hij of zij het zelf heeft meegemaakt. En Tolstoj is daar een meester in. Hij is de personages. De jongeling, de grijsaard, de zwangere vrouw, de man, de soldaat, de aristocraat, de boer. De manier waarop hij schrijft over het kind zijn doet je beseffen dat hij het kind in zichzelf nooit is kwijtgeraakt. De manier waarop hij in meerdere boeken het doodgaan beschrijft, laat je denken dat hij zelf moet zijn gestorven en weer wakker is geworden om dit te kunnen beschrijven. Lees eens het schitterende fragment waarop Anna Karenina voor de trein springt. De gedachten die als een wervelwind door haar hoofd kronkelen. Haar jeugd, die haar dan zo helder voor de ogen staat. De verstandsverbijstering, maar ook de volkomen helderheid wanneer ze het besluit neemt. De kromming van haar lichaam op het spoor. Die allerlaatste nanoseconde waarin ze spijt heeft van haar keuze en tegelijkertijd beseft dat het te laat is. Het is een scène die slechts secondes in beslag neemt, maar in woorden een eeuwigheid duurt. Een bebaarde 19e eeuwse man die volledig in de huid kruipt van deze oeverloos eenzame en treurige vrouw. Juist die imperfecte menselijke trekjes die Tolstoj zo voortreffelijk beschrijft en zijn keuze voor die grote thema's als liefde, volwassen worden en de dood maken zijn boeken zo universeel dat hoewel het bijna 200 jaar geleden is geschreven, ik tot op het bot geraakt word door zijn woorden. Een goede schrijver is tot in zijn ziel doordrenkt van datgene wat zijn karakters meemaken. Een geboorte, het kind zijn, het volwassen worden, de dood. Er is een zekere rode draad te vinden in de schrijvers die mij inspireren. Ze zijn allemaal dood. En allemaal schreven ze lang geleden. Astrid Lindgren, Hector Malot, Jules Verne, Anne Rutgers van der Loef, Roald Dahl, Lev Tolstoj, Laura Ingalls Wilder. Op zich niet vreemd voor een geschiedenisfanaat. Er is alleen één pieterpeuterig probleempje. En hiermee zijn we aangekomen bij het volgende thema dat past binnen verandering. Mijn oudste zoon en ik zitten nu midden in een Astrid Lindgren marathon. En dat ik met hem de boeken kan lezen die mij zo hebben gevormd als kind, maken me ontzettend gelukkig. Ik heb al mijn kinderboeken bewaard, ook Pippi Langkous. En de aantekeningen van mijn boekbesprekingen, de passages die ik grappig of mooi vond, zijn allemaal nog in de marges te lezen. Dat is ontzettend leuk. Een van mijn lievelingsdelen uit het boek is de reis naar Takatuka-land. De avonturen die Pippi, Tommy en Annika op Takatuka-land beleven, de broodvruchten die ze eten, de parels die ze opduiken, och, dat wilde ik ook allemaal zo graag als kind. Ik wilde ook vrij van school hebben om naar een bounty-eiland in de stille Zuidzee te reizen. Wie niet? Elke dag zwemmen, op het strand spelen en in hutten slapen. En vooral de Takatuka-kinderen ontmoeten. In het boek hoorde daar een prachtige illustratie van Carl Hollander bij. Een 2 pagina's vullende tekening van de Takatuka-kinderen die met hun gezicht net boven water komen. En er was een kindje met een botje door de neus en eentje met allemaal ringen om de nek. Eentje met een ring door de neus. Ze hadden allemaal hele dikke lippen en bloemen in hun kroesharen. En allemaal van die guitige, stoute, blije blikken. Ik kon er heel lang naar kijken en dan fantaseren welk Takatuka-kindje ik het liefst zou willen zijn. Spoel door naar 30 jaar later. Hetzelfde boek, nu met mijn 7-jarige zoon. Dezelfde tekening. De meest racistische, stereotyperende, denigrerende illustratie die ik in tijden ben tegengekomen. En dan de tekst. Pippi en haar blanke papa die door de Takatuka'ers worden vereerd. Het gebrekkige Nederlands dat zij spreken. Het is om misselijk van te worden. En het houdt niet op bij Pippi. Ook bij het lezen van het idyllische Bolderburen bespeur ik bij mezelf soms een vleugje ongemak. Telkens weer die strijd tussen jongens en meisjes. De jongens die vinden dat de meisjes niet mee mogen doen, want ze zijn immers maar meisjes. De moeder die vindt dat Lisa niet net als de jongens in de schuur mag slapen, want dat doen meisjes niet. Om even terug te komen op Tolstoj. Ik ben nog geen vrouwelijke personage in zijn romans tegengekomen die feministisch is of die studeert. Ze barsten te pas en te onpas in huilen uit. Ze zijn gevallen vrouwen of heilige Maria-achtige maagden of echtgenoten. Ook al heeft hij ze nog zo hoog zitten, meer dan dat zijn ze niet. Over het feit dat de vader van Laura Ingalls Wilder landt van de Amerikaanse natives inpikt, wordt in het Kleine Huis-serie met geen woord gerept. Wel, beschrijft Ingalls Wilder, een beangstige ontmoeting tussen haar moeder, die toch al niet van Indianen houdt, en een paar van die verschrikkelijke wilden. Verder wordt er hardnekkig gezwegen over deze verstoten en uitgemoorde oorspronkelijke bewoners van het land. En het stopt niet bij boeken. Ik noemde net al de Disney-adaptatie van Peter Pan. Wanneer een vrouwelijke indiaan met een felrood gezicht tegen Wendy zegt: "Squaw, niet dansen, squaw, halen brandhout," gaan er meerdere dingen mis, volgens mij. En ik kan zo nog een hele rits ongemakkelijkheden uit Disney-films noemen. Van roodhuiden tot de Siamese tweelingkatten in Lady en de Vagebond, ontelbaar veel slapende prinsessen omringd door knaagdieren en vogels, witte vrouwelijke centaurs die hun lichaam aan mannelijke centaurs tentoonstellen, en ga zo maar door. Om Carrie uit Sex and the City te citeren: "I couldn't help but wonder." Die prachtige boeken die mij zo hebben gevormd, die mij hebben gemaakt tot wie ik ben, kunnen die nog wel? Mag ik die nog wel lezen? Daar moet ik even heel goed over nadenken. Want ik weet het antwoord niet zo 1, 2, 3. Ik krijg dan de neiging om mijn gedachten te ordenen, zoals in zo'n oude Hollywoodfilm. Zoals Dr. Zhivago, Gone with the Wind, Meet Me in St. Louis of Sound of Music. Daar verscheen altijd zo'n 10 minuten lang zo'n intermezzo in beeld. Tegen zo'n prachtige geschilderde achtergrond. Alleen mogen die films ook allemaal niet meer. Het is pijnlijk confronterend dat de verhalen die mij als kind hebben gevormd en die een blijvende impact hebben achtergelaten, eigenlijk niet meer kunnen. Hoe moet je daarmee omgaan? Moet je die verhalen verwerpen of kunnen ze mee veranderen? En is dat laatste wel wenselijk? Denk aan de moraliserende verhaaltjes over zoete kinderen. Of juist aan de verderfelijke, naar avonturen smachtende belhamels. Of wijsneuzen die volwassenen te slim af zijn. Zoals ook kinderen veranderen, veranderen ook de kinderboeken en onze smaak in kinderboeken. Wat vroeger kon, kan nu echt niet meer. De samenleving is diverser dan ooit. Dat moeten we terugzien in de kinderboeken. We willen niet meer dat prinsessen wakker worden gekust. Een vrouw hoeft helemaal niet gered te worden door een man. En als het dan toch per se moet, dan moet hij op zijn minst wel toestemming vragen voordat hij haar kust. En waarom moet het eigenlijk een man zijn? Waarom mag een vrouw niet een andere vrouw wakker kussen? Alles kan. Maar gek genoeg, ook weer niet. Want we stellen nog steeds, net als vroeger, eisen aan kinderboeken en hun auteurs en verwachten van hen een zekere verantwoordelijkheid. Vroeger waren de verhalen vaak moralistisch en moesten kinderen opvoeden tot brave volwassenen. Nu moeten schrijvers aan de nieuwe generatie spiegels bieden door diverse personages te scheppen. Een boek over een blonde jongen en een blond meisje die verliefd op elkaar worden, kan eigenlijk niet meer. Want waarom is dat meisje niet zwart? Buiten de lijntjes kleuren of zelfs controversieel zijn, word je soms niet in dank afgenomen. En de consequenties kunnen keihard zijn. Dit heeft tot gevolg dat we ook aan klassiekers strengere eisen stellen. Bepaalde woorden mogen niet meer, zoals neger of indiaan. Je mag het woord donker niet meer gebruiken, want dat kan een negatieve connotatie geven aan een donkere huidskleur. Gek mag niet meer, dik niet. Je schurk mag niet lelijk zijn. Ik werk op dit moment aan een nieuw boek. Bij het creëren van de nemesis van mijn hoofdpersonage had ik ineens in mijn hoofd dat zij een tik bij haar oog had. Ik weet niet waarom, maar dat had ik gewoon in mijn hoofd. Toen begon het ongemak. Kan dat wel? Dus ik zou een tik bij het oog associëren dan met iemand die slecht is. Dat werkt stereotyperend en dat slaat ook nergens op. Dus ik heb het toch maar niet gedaan. Dat vind ik ook niet meer dan normaal. Dat laatste wat ik wil is bijdragen aan stereotypering. Of dat op wat voor manier dan ook in gang zetten. Alleen voel ik wel allerlei kaders en grenzen bij het schrijven. En zou een creatief beroep waarbij je ook grenzen probeert te doorbreken eigenlijk wel regels opgelegd moeten krijgen? Dat betekent niet dat enige kaders, enige verantwoordelijkheid bij de schrijver, niet brood nodig zijn. Er is veel veranderd sinds Peter Pan, sinds Shaki en Pippi. Kinderen groeien tegenwoordig op in andere omstandigheden. Er is meer diversiteit. Er zijn ouders van verschillende etnische afkomsten, vaders die thuis blijven, moeders die werken. Jongeren zouden tegenwoordig veel meer mogelijkheden moeten hebben dan vroeger. Ik zeg expres zouden moeten. Want het idee dat er geen verschil in kleur is, dat jongens en meisjes gelijkwaardig zouden worden behandeld, of dat homoseksualiteit en queerness als normaal gezien worden, is een illusie. Ik ben bang dat het de harde werkelijkheid is. Dat racisme, seksisme en alle andere vervelende ismes nog steeds doorsijpelen in elke laag van de samenleving. En dus ook in onze kinderen. Mijn jongste zoontje van 2 is gek op welterusten, kleine beer. Op een van de illustraties zie je achter het bed van kleine beer allemaal speelgoed. Waaronder ook van die marionettenpoppen aan touwtjes. En elke keer als we bij die pagina komen, wijst hij naar het prinsessenpopje met een lange jurk en een kroontje. En zegt hij, dat is mama, dat is mama. Ik draag bijna nooit jurken. En ik heb al helemaal geen lange blonde haren. En ik draag ook geen kroon. Toch ben ik de prinses. Voor elk stereotyperend ouderwets kinderboek lezen wij bij mij thuis, denk ik, zeker 5 boeken die deze juist doorbreken. Boeken met stoere meisjes, papa's die thuis blijven, kinderen van kleur. En wat blijft hangen? Dat ene plaatje van de prinses. Want stereotypes en ongelijkheid zijn hardnekkig. Als kind wist ik heel goed die elementen uit verhalen te pakken die ik voor mezelf relevant vond. Ik had Pippi en Ronja als rolmodel voor sterk meisje. In Emiel herkende ik de belhamel die ik soms kon zijn. En alle historische verhalen voedden mijn liefde voor geschiedenis en mijn verbeelding. Sprookjes als Doornroosje en Assepoester speelden in op mijn mierzoete gevoel voor romantiek. Maar wat had ik graag een boek gehad over een zwart hoofdpersoon met een grote bos ontembare krullen. Want hoewel ik me als meisje stoer durfde te voelen en stout durfde te zijn, heb ik tot op de dag van vandaag een moeizame relatie met mijn haar en mijn huidskleur. Mijn haar moest vroeger altijd stijl zijn en glad. En mijn gedrag mocht niet uit de toon vallen bij mijn witte vriendinnen. Want ik wilde niet worden gezien als dat stereotype zwarte meisje en bewijzen dat ik daar misschien wel anders eruit zag, maar toch ook wel heel normaal was. Je kunnen spiegelen en identificeren met de personages in een boek. Dat is waar het om draait en wat je als kind houvast geeft. Want rolmodellen geven je iets om naar te streven. Help je bij het ontwikkelen van je eigen identiteit en het veroveren van een plekje in de maatschappij. Ik ben ver gekomen, maar het tekort aan vrouwelijke zwarte rolmodellen heeft bij mij toch ook zijn littekens nagelaten. Als ik die wel had gehad, had ik misschien als kind minder mijn best hoeven te doen om me aan te passen. En gelukkig zijn die rolmodellen er nu wel. In overvloed. Dat is echt veranderd. Zoveel dat je soms niet meer weet waar je het moet zoeken. Misschien maakten die klassiekers, de Roald Dahls en de Astrid Lindgrens, achterhaald. De boeken van Laura Ingalls Wilders mogen op Amerikaanse scholen niet meer gelezen worden, omdat het de inheemse bevolking in een slecht daglicht stelt. In de boeken van Roald Dahl zijn allerlei woorden en fragmenten aangepast om het toegankelijker te maken voor een grote groep. Je moet je afvragen of de Pippi Langkous, zoals die bij mij nog in de boekenkast staat, op school wel gelezen zou moeten worden. De artikelen en berichten in de kranten en op social media overspoelen ons met voors en tegens. Boze ouders trekken aan de bel omdat kinderen op school achterhaalde sprookjes moeten lezen. De andere kant is juist dat we overgevoelig zijn geworden. We moeten boeken in hun originele staat laten in plaats van ze aan te passen aan de tijdgeest. En ga zomaar verder. We zouden in een hele ingewikkelde discussie kunnen belanden over deze voors en tegens, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ik noem het alleen omdat het iets wezenlijks zegt over hoe we met verandering omgaan en hoe dit ook het kinderboekenvak raakt. Ooit waren die achterhaalde schrijvers, die zogenaamde racisten en vrouwenhaters, zelf de veranderaars van hun tijd. Kijk maar naar die eigenzinnige, excentrieke Roald Dahl met zijn vreemde, surrealistische verhalen over magische chocoladefabrieken, fazanten die uit de lucht vallen door een overdosis aan slaappillen en heksen zonder tenen met blauw speeksel. Kijk maar naar Astrid's stoere meisjes, Ronja de roversdochter en Pippi, het sterkste meisje ter wereld. Zijn we ze voorbij geëvolueerd? Toch blijf ik ze lezen. En ze raken me ook keer op keer. Ik zie mezelf als een uitgesproken feminist. En toch krijg ik kippenvel en tranen in mijn ogen wanneer in de film Doornroosje de prins door het paleis holt met op de achtergrond de mierzoete muziek van Tchaikovsky. Dat moment dat hij Doornroosje ziet liggen, ik smelt. Wanneer ik in de wereld van Tolstoj stap, vol wilderige bals, kanten jurken, romances op het ijs en oeverloze jachtpartijen, ik smul er gewoon van. Ik kan het gewoon niet anders zeggen. Hoe kan ik die twee uitersten in mij, die feminist en die nostalgicus, met elkaar vereenzelvigen? Hoe kan ik mezelf in de spiegel aankijken als ik mijn kinderen racistische vrouwenvriendelijke kost voorleg? Er is een simpel antwoord op. Omdat het mooi is. Omdat het raakt. Omdat het nog steeds, ondanks het feit dat er elementen in zitten die vandaag de dag niet meer kunnen, een ander, rijker mens van je maakt nadat je de laatste bladzijde hebt gelezen en het boek dichtslaat. Historici weten als geen ander het belang van context. De context waarin iemand leefde. De context waarin een gebeurtenis zich voltrok. De context waarbinnen iets is geschreven. Zou je dan alles wat achterhaald is of wringt moeten weggooien, omdat het niet meer precies past in de context van nu? Zou dan niet alles op de vuilnisbelt van de vergetelheid verdwijnen? En is dat niet zonde? Is het dan zo erg om een verhaal hier en daar te tweaken, bij te schaven, op te frissen, als dit betekent dat de levensduur ervan wordt verlengd en het daardoor niet op die vuilnisbelt eindigt? Dan kun je nog zo op je kop gaan staan van woede en ergernis, verzuchten dat we vertrutten, dat niets meer kan, dat we alsmaar op onze woorden moeten letten. Maar so what? Wat kunnen we anders doen, behalve op de trein der verandering te stappen, voor je achterblijft op het station? Eerlijk is eerlijk. Ik krijg ook de kriebels als ik niet meer donker mag schrijven. Of dik of gek. Of als ik lees dat mevrouw Giesel niet meer lelijk mag zijn. Maar is het nou echt zo erg? Ik wil de vraag niet beantwoorden, maar meteen een andere vraag stellen die daaraan raakt. Van wie is zo'n verhaal eigenlijk? Is het een verhaal van diegene die het gecreëerd heeft? Of is het vanaf het moment dat het gedeeld wordt van diegene die het tot zich heeft genomen? Wat zouden overleden schrijvers zeggen als je ze zou vragen of ze het erg vinden als hun boek hier en daar wordt aangepast, zodat nieuwe generaties ervan kunnen genieten? Wat zouden ze dan zeggen? Ik weet het niet. Ik kende ze niet. Ik denk dat het ook per schrijver verschilt. Maar laatst las ik een bewerking van De Geheime Tuin van Margarethe van Andel met illustraties van Daphne Louter. De Geheime Tuin is in 1911 geschreven. En ik heb zowel de Engelse, originele versie gelezen als de uitgave van Van Andel. Ik denk dat weinig kinderen van nu het originele verhaal zouden doorkomen. Maar de bewerking in eigentijds Nederlands, die wel. Want net zoals de wereld door de eeuwen heen verandert, verandert taal ook. En hoewel het verhaal van Frances Hutcheson Burnett is aangepast, doet dat geen enkele afbreuk aan de essentie ervan. En is dat niet waar het om draait? Een wereld zonder de geheime tuin is wat mij betreft een minder mooie wereld. Dan maar liever een tikkeltje aangepast. Ik vraag me ook ten zeerste af of het kinderen van nu iets boeit dat de Giesels of de heksen af en toe wat andere bewoording heeft dan het origineel. Tijdens het voorlezen noem ik Pippi's vader eilandkoning in plaats van negerkoning. En ik denk niet dat mijn zoon later bij de psycholoog zal klagen dat hij niet de originele Pippi Langkous heeft mogen lezen van zijn moeder. Dus waarom vinden we dat dan zo erg? Waarom kunnen we niet erkennen dat de tijden anders zijn en de jeugd andere wensen heeft? Van wie is het verhaal? Eén ding weet ik zeker. Al die boeken die ik heb gelezen, die mijn leven hebben veranderd, die mij hebben ontroerd of mij aan het lachen hebben gemaakt, die zijn van mij. De personages zijn van mij. Ze horen bij mij. Ze zitten in mijn hoofd, in mijn hart. Ik deel ze met mijn kinderen en hoop dat zij die weer met hun kinderen zullen delen. Als mijn zoon lacht om dezelfde Pippi-grappen waar ik ook als kind om heb gelachen, dan is alles even goed in de wereld. En juist door die mix van oud en nieuw, en door een kind een zo divers mogelijk aanbod te geven, neem je ze serieus. Zodat zij eruit kunnen pikken wat zij denken dat relevant voor hen is. Dan stap je in hun wereld en speel je in op hun behoeften. Kinderen hebben onze wijsheid nodig, maar we hebben ook die van hun nodig. Want kinderen zijn de verandering. Ze brengen de verandering teweeg. Wij hebben deze verandering ook nodig. Misschien komt het door jaren van onderzoek naar een periode waarin de mens zich van zijn slechtste kant heeft laten zien, maar ik heb weinig vertrouwen in de mens. Soms, als ik word overspoeld door sombere gedachtes, vraag ik me wel eens af waarom ik kinderen op deze wereld heb gezet. Dan kijk ik naar hun slapende gezichtjes, zo vredig en lief, en dan dringen er allerlei vragen aan me op. Waarom mogen wij hier wel gezond en veilig leven? Terwijl op andere plekken kinderen sterven door oorlog en genocide. Wat zou ik doen als mijn kind hongerig was? Wat als ik een Joodse moeder was die haar kind moest voorbereiden op de dood? Wat als hier oorlog uitbreekt? Waar gaat dit alles in hemelsnaam naartoe? Ja, je ziet, ik heb weinig vertrouwen in de mens. Het werk als historicus heeft me op een bepaalde manier een cynicus gemaakt. Maar waar ik wel in geloof, met elke vezel van mijn lichaam, is het kind. Ik geloof in de kansen die verborgen liggen in de jeugd. Ik geloof in de toekomst van een kind, waarin alles nog mogelijk is. Schrijven voor een kind is schrijven voor de verandering zelf. Want niets is zo veranderlijk als een kind. En in die wervelwind van verandering bieden kinderboeken rust en verstilling. Schoonheid of fantasie. Of zoeken ze juist de confrontatie op met de moeilijke dingen in het leven. Ze bieden handvatten om te leren om te gaan met die snel veranderende harde realiteit die bij het opgroeien hoort. De sterren schenen boven het dak van Villa Kakelbond. Daarbinnen zat Pippi. Daar zou ze altijd zijn. Dat was heerlijk om aan te denken. De jaren zouden voorbij gaan, maar Pippi, Tommy en Annika zouden niet groot hoeven worden. Er zouden nieuwe lentes en zomers en nieuwe herfsten en winters komen en zij zouden altijd spelletjes kunnen blijven spelen. Ja, dat was een troostende gedachte. Pippi zou altijd in Villa Kakelbond blijven wonen. Het is een troostende gedachte, maar ook een verdrietige. Een kind beleeft het concept tijd heel anders dan een volwassene. Het idee dat het leven eindig is, is voor een kind moeilijk te bevatten. Ze zijn net zo zeker van hun jeugdigheid als van het feit dat hun moeder en vader er altijd, maar dan ook altijd, zullen zijn. Maar op een dag is het niet meer zo. Dan zijn ze groot. Dat dingen blijven zoals ze zijn, dat papa's en mama's er altijd zullen zijn, dat spelletjes voor eeuwig duren, het zijn sprookjes die we elkaar vertellen. Ze dienen als troost voor het verdriet om de vergankelijkheid van het leven. Maar dat is niet erg. Want stel je eens voor, boeken waarin nooit iets wezenlijks verandert, waarin kinderen niet tegen problemen aanlopen, en waarin de schaduwen van het verhaal geen moeilijke thema's als eenzaamheid of dood of ongelijkheid schuilen, dat zijn toch geen echte verhalen? Juist de eindigheid van de dingen in het leven maken het moeite waard. Kerstmis, een verjaardag, vakantie, de woede en verdriet die kinderen voelen bij het naar bed gaan. Of het verlaten van een verjaardagsfeestje. Dat diepe gevoel van verongelijkheid over dat volwassenen ergens een einde aan maken. Hoe durven ze? Maar in die eindigheid zit juist het avontuur, het verdriet, de angst, de vreugde. Alles wat leuk is, eindigt. Maar alles wat moeilijk is ook. Is dat niet hoe we moeten omgaan met de banaliteit van het leven? En daarin schuilt voor mij het spel. Het vinden van balans tussen oud en nieuw, tradities en vernieuwing. Volwassen worden en voor altijd jong blijven. Fantasie en realiteit. Beginnen en eindigen. Ik sluit af met de woorden van Lev Tolstoj, zoals hij die schreef, in kinderjaren. Wanneer je enkel alleen op de werkelijkheid afgaat, zou er geen enkel spel meer mogelijk zijn. En als er geen spel meer is, wat blijft er dan over? Ook al zijn alleen mijn billen besprenkeld met elfenstof en trekt de lijn mij terug, met een glimlach kijk ik hoe de kinderen wegvliegen naar Neverland. Dan sluit ik mijn ogen en vlieg ik gewoon achter ze aan. Ik had dit niet kunnen schrijven zonder de steun en kritische blik van mijn vriend Pim Havinga en mijn redacteur Hannerlie Modderman. Dankjewel voor het luisteren.
Een mooi lang applaus. Je luisterde naar de 24e Annie M. G. Schmid lezing, uitgesproken door Astrid Sie op woensdag 15 mei 2024 in het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum. Wat vonden we ervan, Bas?
Nou, een heel verhaal, hè?
Ja.
Ik vond het heel mooi om naar te luisteren. Ik heb geboeid geluisterd. paar uitspraken die we... Ik vond het heel mooi dat het thema verandering echt door de hele lezing heen zat. Hè. Dus heeft het echt aan alle kanten belicht. Twee quotes die zomaar in mijn... Ja, het is nu nog te vroeg eigenlijk.
Ja,
echt
we moeten niet uitgebreid analyseren.
Goede analyse
te
gaan maken. Nee. Maar, want we hebben het net gehoord. Maar twee quotes die me zo bijgebleven zijn. Ze zei iets over van... je kunt op de trein van de verandering springen... of achterblijven op het station.
Ja.
Vond ik een mooi beeld. En ze zei ook... schrijven voor kinderen is schrijven voor de verandering. En dat vond ik eigenlijk ook wel eentje... om je in de oren te knopen.
Ja. Ja. En ze refereert gewoon ook een aantal dingen waar ik nog echt even over na moet denken. Waarom je eigenlijk jeugdliteratuur leest, hoe dat bij jezelf zit met je hang naar nostalgie. En
waarom wij nog zo graag kinderboeken
lezen.
Waarom
wij zo graag kinderboeken lezen. Of je zelf ook een beetje bang bent voor veranderingen. Dat vind ik echt interessante vragen.
En van wie is het verhaal, hè? Zei je net
van
ook
wie is het
nog.
Verhaal is ook? Mooie... Ja, is ook, is het verhaal van de schrijver of is het verhaal van degene die het... die het leest.
Ja. Ja. Nou, wij gaan hierop doorbroeden.
Zeker.
Het is inmiddels rond 10 uur 's avonds. Dus wij gaan zo lekker in de trein en in de auto terug naar huis. Hierover nadenken over
doen
wat we net allemaal hebben gehoord.
En
luisteraar, bedankt voor het luisteren. Ben je benieuwd naar de andere lezingen die we online hebben staan? Dan kun je op onze website, degrootvriendelijkepodcast.nl, bij alle afleveringen heel makkelijk filteren op... het kopje lezing. Okay. En dan zie je alle lezingen die we online hebben staan. Volg ons op X, Insta, Facebook, LinkedIn onder de GV Podcast. En we zijn er binnenkort weer met...
Dat zien we nog wel.
Waar
zit maar even laten bezinken.
Ja, ja. In elk geval tot de volgende keer.
Tot dan.